Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de kerk. Het is weer mooi om bij elkaar te komen wees en de Heer te kan vereer. Als daar gast in ons midden is, ook hartelijk welkom. Mag de Heer die eredienst zien voor ons opbouw en tot zijn eer. Die afkondiging van de kerkraad is dus volg. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. En dan is daar een kerkraadsvergadering bepland. De kerkraad met diakens vergader als de Heer wil, dinsdagavond 19:30. En dan hoop ons om ook een gemeentevergadering te houden, als de Heer wil, zaterdag 15 maart. Laat ons onze aandacht op de Heer richten en laat ons hem samen vereren, laat ons samen gaan staan. Ons is volledig van God afhankelijk en ons wil het ook uitspreken aan het begin van die dienst. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons zingen samen Psalm 33, vers 8, 9 en 11. Mensen lijken machtig, vooral als er krachtige wapens zit. Je kan het maar zien in vandaagse wereld, wat alles niet aan de gang is niet. Maar God woont bij die wat nederig is. En daarom moet ons blij wees in om en ons nader tot om met ontzag. Laat ons samen bid. Almachtige God en Vader, regeerder van hemel en aarde, ons is dankbaar dat ons voor u kan ontmoeten, dat u ons samengeroepen hebt. En dat ons samen als uw volk, als die lichaam van Christus hier bij elkaar mag wees. En Heer, ons heeft het gezien dat die oorlogspaard, al die wapens, al die economische macht in die wereld, niet kan redden. Nie. En dit is een geweldige uitdaging voor ons, om dit te erkennen. Het is makkelijk om dit te zien, maar om rechtig ook niet ons vertrouwen op daar die dingen te stellen. Nie. Maar net op u is voor ons moeilijk. Om alles prijs te geven en net op Christus ons Heer te vertrouwen. Daarvoor heeft ons geloof nodig. En ons dank u dat u dit in ons harten uitgestort heeft. En ons wil vragen dat u dit vandaag weer zal versterken. Zodat ons ook daadwerkelijk hier die belijdenis zal uitleef. Het rechtig zal doen. Heer, ons erken dat ons dikwijls op andere dingen vertrouwen. Op onze eigen krachten. Op ons contacten. Op die plannen wat ons kan maken. En daar is zoveel dingen wat tot ons beschikking is, maar ons belij dat ons kracht net in u is. En ons is dankbaar, Heere, dat u die wat nederig is en wat erken dat hulle eigen krachten hulle niet kan redden, nie, dat u hulle aanneem. En dus voor ons ook hier, Heere, hoekom ons vandaag weer hier is, omdat ons uw bevrijdende evangelie wil horen. Dank u, Heere, dat u die evangelie in ons toevertrouwt. Dank u dat Christus, uw Seun, die hart is van die evangelie. En daarom wil ons vragen, Heere, versterk ons in geloof, dat ons uw woord aanvaardt, dat ons die perspectief wat u zelf in uw woord voor ons geeft, als die rechte perspectief aanvaardt om naar die wereld en ons eigen leven te kijken. En help ons om dit te verstaan en dan ook daarvolgens te leef en te denken. Ons bid dat u die bediening van uw woord zal zien. Help mij om dit met die kracht van uw geest te brengen. En help ons allemaal om te luisteren, om dit ter harte te nemen, om dit te gehoorzamen. Ons bid dat u zo die eredienst zal zien, zodat ons opgebouwd mag worden in die allerheiligste geloof, en zodat u die eer zal krijgen uit ons levens en ook uit hier die eredienst. Ons bid het en ons dank u in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag een bijbelgedeelte lees in Markus 9... gaan die komende tijd lees vanuit die in die evangelies oor Jezus' leven en vooral oor zijn wondertekens. En in Markus 9 vindt dan die uitdrijving van onreine geest plaats. Ons begin lees in vers 1. Nou, hier is het eindelijk vers 2, hè? Want dat is die begin van die verheerlijking op die berg. En na 6 dagen heeft Jezus voor Petrus en Jacobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op een hoge berg in die eenzaamheid geneem. En hij het voor hulle van gedaante verander. En zijn kleren het blink geworden, baie wit soos sneeuw. Wit soos geen blijker op aarde dit kan maken. Nie. En daar het aan hulle verskyn, Elia samen met Mozes. En hulle was in gesprek met Jezus. Toen spreek Petrus en sê vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En meteens kyk hulle rond, en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwel hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle die woord vir hulle self gehou, en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moes kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dus waar, Elia kom eers om alles te herstel. En toch, hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe dat hy baie moet ly en verag word? Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Vers 14, en toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik toe die hele menigte hom sien, was hulle baie verbaas, en het dan gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes, waarom rede twis julle met hulle? En een uit die menigte antwoord en sê, meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring, en waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom. En hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tanden en word stijf, en ek het die disciples gevra om hom uit te drijf, en hulle kon nie. Toe antwoord hy hom, en sê, ongelovige geslag, hoe lang sal ek by julle wees, hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees om dadelijk stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer, en rol rond met skuim in die mond. Daarop vraag hy sy vader, hoe lang is dit al, dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van sy kindsdae af. En dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi, om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons, en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, of in die 2020 vertaling, dat Jesus vra, as u iets kan doen, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelijk roep die vader van die kind met tranen uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En toe Jesus sien dat de menigte by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit om uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskreeuw en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos het dooie geword, so dat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig, en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy die disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan door niks anders uitgaan as door gebed en vas nie. En hulle het daarvan aan weggegaan en verbygetrek door Galilea. En hy wou nie dat iemand dit moes weet nie. Want hy het sy disciples geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense. En hulle sal hom doodmaak. En nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. En hulle het die gesegde nie verstaan nie. En was bang om hom uit te vra. En hy het in Kapernaum gekom. En toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stilgebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal en allemaal sy dienaar wees. En hy neem een kinkie en laat hom in hul midden staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elk een wat een van zulke kinderkies ontvang in my naam, ontvang my. En elk een wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. As Jesus op aarde verskyn, verskyn God tot redding van die mense. En ons sing nou daarvan, Psalm 103. Want ons is zwak, Gods genade is oneindig en hij heerst door alle machten. En dit wordt dan ook duidelijk wanneer Jezus op aarde is. Ons zingt vers 7, 9, 10 en 11. Laat ons nou samen luisteren naar die blije boodschap wat ons leest in Markus 9, vers 14 tot 29. En als antwoordlied zing ons Psalm 103, vers 7, 9, 10 en 11. Excuus, schriftberijming 22, vers 1, 3, 5, 10 en 11. Ja. En dit is die berijming van Jesaja 40, dat God troos gee, dat hij genees, dat hij tot redding verskyn. Dit was natuurlijk een profetie van die komst van Jezus. En als Jezus dus daar is op aarde, dan verskyn hij in heerskappij om zijn volk te bevrijden. Dat zien we ook in hier die Bijbelverhaal. Dus schriftruiming 22 na die preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters, een kind wat onder beheer is van een onreine geest. Kan je denken dit gebeurt vandaag? Die meeste van ons het geen ondervinding met besetenheid, dat demone of boze geesten oorneem in iemand se lewe nie. Of ons glo dat daar ander redes is vir mense se gedrag, en ons glo nie daar is demone aktief nie. Die meeste westerse mense sluit hulle oor vir die werkelijkheid van engele en boze geesten. En daarom is die duivel in staat om zoveel invloed te krijgen en schade te veroorzaken. Mensen zien om niet raak nu. En als christenen weet ons dat boze geesten bestaan. Je leest dit in hierdie Bijbelverhaal, bij een ander Bijbelverhalen, wanneer Jezus geesten uitdrijft. Je leest dit ook in Efeziërs 6, waar Paulus praat van die werk van die wapenrusting. En die werkelijkheid van die boze geesten en die invloed wat die duivel heeft, is juist die reden om die wapenrusting te kennen en te gebruiken. Dus ons behoort dus op hoogte te wees en te weet dat daar een werkelijkheid is van boze geesten. Maar ons zien hulle dikwijls niet raak nie. In onze samenleving het boze geesten baie mag. Maar die meeste mensen is niet bewust daarvan nie. Hulle glo daar is ander verklarings voor die gedrag van mensen, sielkundig of economisch of politiek. En die meeste mensen denken dat mensen vrij is om hulle eigen keuzes te maken. En dit maak hulle oor toe voor die slavernij van die zonde en die macht van die duivel. Glo jij dat onreine geesten bestaan en actief is? Gloe je dat hulle jou bedreig? En indien niet, wat maak je dan met die geschiedenis in die Bijbel? Maakt dit zin? Als je niet naar Jezus toe gaat om van boze geesten bevrijd te worden, het hier die boodschap, het hier die hoofdstuk dan een boodschap voor jou? Kom ons beantwoord samen hier die vraag. Die thema voor die preek is geloof krijgt zijn kracht van Jezus. Dan kijk ons naar drie dingen. Twijfel, geloof en gebed. Dus geloof krijgt zijn kracht van Jezus. Twijfel, geloof en gebed. In ieder hoofdstuk vinden ons die discipels in een moeilijke situatie. Jezus het met Petrus, Johannes en Jacobus, die drie zeg maar, vooraanstaande discipels, die berg beklim, en hulle drie was getuies van zijn verheerlijking. En het was natuurlijk een geweldige hoogtepunt. Maar terwijl hulle daar die hoogtepunt beleef, voel die andere negen disciples zoals een mislukking. Want terwijl Jezus niet daar is nie, het hulle geen macht oor die boze geesten nie. Hulle is in verleendheid gebring. Iemand het naar hulle toegekomen, sê, drijf die geest alsjeblieft uit my seun uit. En hulle kan nie. Maar het Jezus hulle nie uitgestuur om die koninkrijk bekend te maken en hulle mag gegee oor die onreine geesten nie? Markus 6 vers 7. Wanneer Jezus wondertekens verricht en geesten uitdrijf, is het voor allemaal duidelijk dat die koninkrijk van God rechtig aanwezig was en dat Jezus die Messias was. Maar zonder Jezus is die disippels machteloos. Hulle gedrag, hulle opdrag om die koninkryk bekend te maak en duivels uit te drijf, loop op een mislukking uit. En volgens vers 14 was hy hele menigte getuie daarvan. En ek kan denk dat die mense wat daar aanwezig was, en sien dat die disippels niks kan doen nie, meer beïndruk is met die mag van die duivel as met Jesus. Mense begin seker Jesus' mag bevraagteken. En die skrifgeleerdes het die disippels aangeval. Hulle is in 'n hoek. Jesus' reputatie staan op die spel. Het hy die mag? Is hy regtig die Messias, wat hy beweer hy is? Die vader wat sy seun gebring het, wys nou ook nie so baie respect nie. Hy spreek Jesus aan met meester, alsof hy 'n onderwijzer is. Maar net 'n rabbi, 'n geestelike leier. Maar nie met Messias, of soiets nie. Het jy ook al situaties beleef, waarin dit lyk asof Jesus' mag te min was? Jy kan dit vooral ervaar wanneer jou gebede nie verhoor word nie. Hoe langer die situasie waarvoor jy bid aangaan, dan kan jy begin wonder, gee Jesus regtig vir my om? As jy bid, en dan verander niks nie, kan die gevoel jou bekruip, dat hy dalk nie die mag het om iets te doen nie, of dat hy dit nie wil doen nie. Ek is siek en moeg, ek het nie meer energie nie, ek bid dat hy my sal genees, want ek wil graag die Here dien, maar niks verander nie. Ek kry nie meer energie of meer krag nie, God gee geen verbetering in my situasie nie, jy kan so voel. Of jy bid vir jou kind wat nie meer Jesus volg nie. Jarenlang hou jy aan, en dalk weet jy op laatst nie meer wat jy moet vra nie. Of jy dalk nie meer moet ophou nie. Onverhoorde gebede, laat ons die vraag vra, luister God, hoekom reageer hy nie? Hoekom verander hy dinge nie, sodat ons meer geleentheid kry om hom te dien nie? Hoekom laat hy beperkings toe in ons lewens? Hoekom gee hy die duivel die geleentheid om hy te verhinder en te frustreer en teen te werk? Wil God dan nie hê dat ek hom met meer kragte kan dien en dat sy koninkryk sal uitbrei nie? Waar is God? Nou, terwyl Jesus op aarde is, speel daar die vraag ook 'n rol. Nou is ons by die tweede punt. Jesus' mag word bevraagteken, word in twyfel getrek. Sy identiteit as Messias, die God gestuur, word betwyfel. Die koning word teëgestaan en verwerp terwyl hy op aarde is. En die teëstand word baie duidelik in die Markus Evangelie. Lees gerus by die huis hoofstuk 8 byvoorbeeld, en let daarop dat die fariseers 'n teken uit die hemel gevra het. Juist nadat Jesus die brood vermeerder het om 4000 mense kos te gee. Dit wys hulle is blind, hulle wil hom nie glo nie. Nou, Jesus het 'n reaksie hier. Wys vir almal dat dit nie sy mag is wat te kort is, wat te klein is nie. Hy verrig nie wondertekens om mense te beïndruk met allerlei trucs nie. As hy mense genees of van die mag van die bose geeste bevry, doen hy dit omdat hy omgee vir mense. Hy is barmhartig. En sy wondertekens bewys dat hy regtig deur God gestuur is. Dis wat hy sê. O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. Nou, hier hoor jy die verbasing by Jesus oor die ongeloof van mense. Hy is maar een kort rukkie op aarde, en hy is op pad naar die kruis en die graf. Hy het al soveel wondertekens verrig en duivels uitgedryf, en hulle het nog nie genoeg wondertekens gesien en bewyse gekry, dat hy sê hy is, dat hy is wie hy sê hy is nie. Ons sien hier Jesus geduld met ongelowige en swakgelowige mense. Hij beveelt om die zoon naar hem toe te brengen. En aanvankelijk lijkt het alsof dingen net erger worden. Die zoon krijgt stuiptrekkings en valt op die grond. Die stomme geest, wat die zoon in bezit genomen heeft, doet dit om te wijzen. Hij is in beheer. Dat is een rechtstreekse uitdaging tegenover Jezus. Kijk, hij kan die macht. En dan drijft Jezus niet dadelijk die geest uit, maar hij voert eerst een gesprek met die pa. Dit wijst dat niet net die zoon door die onreine geest geterroriseerd wordt. Die hele gezin leidt daaronder. Zie je dat die zoon jong was, heeft die geest om in die vuur of in die water gegooid. En in Israël was daar natuurlijk baie plekken met water. En overal zit daar wel vuurkies gebrand, omdat mensen daarmee kost gemaakt het of hulle wou warm wordt. Zijn ouders moesten voortdurend ophouden. Nooit was daar rust in die gezin. Hulle was altijd alert, angstig. En dat het dikwijls gebeurd, dat die geest die zoon in die water of die vuur gegooid het. En dan moesten hulle weer scramble. Een ingrijp om uit die water te halen. Of hulle moest water oor hem gooien. Om die vuur te durven. Dus die hele gezin was reeds jarenlang oorgeleverd aan die vernietigende macht van die onreine geest. Reken maar, hulle was uitgeput en moedeloos. En die pa verwacht dan eindelijk niet zoveel van Jezus. Nie. Zijn discipels kon niks doen, nie, nou vraag voor Jezus als u iets kan doen. Maar hij vraagt daarom voor Jezus. Hij heeft op die rechte deur geklopt. Al is het met een zwak geloof. En hij zei, ontferm u over ons. En help ons. Dus het is een aansporing, broers en zusters. Hardloop naar Jezus toe. En vraag gerust. Jezus drijft dus niet dadelijk die onreine geest uit nu. Hij spreekt eerst die ongeloof van die pa aan. En hij leert die menigte wat geloof is. In die 2020 vertaling is hier een beetje beter, want Jezus herhaalt die woorden van die man. Die man heeft gezegd, als u kan, heren, dan... En Jezus zei dan, als u kan, hoekom twijfel jij? En dan zei hij, alle dingen is moeilijk voor die een wat gloeit. Zo, Jezus' mag het geen beperkings nie. Dit is die gebrek aan geloof, wat veroorzaakt dat die geest niet uitgedrijfd kon worden. Mijn mag is niet die probleem niet, zei Jezus. Je moet in mij geloven. Zo, Jezus verricht niet dadelijk het teken nu, maar hij roept die man om zijn geloof in Jezus te plaatsen. Hij wijst hem op God. Alles is moeilijk bij God. En God maakt zijn macht beschikbaar voor die wat in hem gloeit. Die enigste wat die macht van die onreine geest kan breken, is God. Geloof betekent dat je jou aan God onderwerpt. Dat je gelooft dat God dingen kan doen wat voor jou onmoeilijk is. En ongeloof maakt deuren toe. Dan blijft die schatkamer van God toe en kan zijn kracht niet vloeien. Nie. Maar daar zijn baie situaties waarin Jezus zijn macht gebruikt. In reactie op die geloof van mensen. En die manse houding tegenover Jezus was een symptoom van zijn generatische houding tegenover God. Dat is herkenbaar in ons tijd. God is niet rechtig aanwezig en actief, niet, geloof mensen. Hij blijft op afstand. Ons meen dat ons uit die situatie van die wereld die gevolgtrekking kan maken. Dat God niet beschikbaar is, niet. Of niet omgeen, nie, of niet almachtig is. Nie. En Jezus wordt dan een type backup optie. Als ons rechtig in die moeilijkheid is, en alles geprobeerd het, en dit niet recht krijgt, nie, dan zal ons omproberen. Dat is bij mensen wat dit zo doen. Plek ervan om dadelijk naar hem toe te gaan en te erkennen, ons kan het niet recht krijgen. Nie. Ons is hulpeloze en machteloze zondaars. Zonder Jezus is ons verloren. Nou, dat is dus die houding wat Jezus aanspreekt. Maar kijk dan hoe vriendelijk hij die man benadert. Hij roept hem om in hem te gloeien, om zijn vertrouwen net op Jezus te plaatsen. Dit is die sleutel. En zo wijst Jezus dat hij omgeeft dat hij barmhartig is. En zo moet ons ook onthouden dat God niet eerst werkt wanneer hij onze situatie verandert en voor ons geeft wat ons van hem verlangt. Maar hij werkt heel eerst aan ons hart. Ons moet leren om hem te vertrouwen, om ons volledig aan hem oor te geven. En die focus in jullie verhaal is niet genezing of die duiveluitdrijving niet. Ja, dit gebeurt wel. Maar die focus is op geloof in Jezus. Die uitdrijving van die onreine geest gebeurt in een split second. Jezus neemt eerst zijn tijd om met die man te praten. En om tot geloof in hem te leiden. Dus waarom dit gaan. En door hier die gesprek met die man spreekt Jezus die menigte aan, wat getuie was van die machteloosheid van die discipels. En door hierdie gesprek roept hij ons vandaag ook op om te geloven en te vertrouwen en ons aan hem oor te geven. Ons moet groter denken van God. Heel eerst het ons geloof nodig. En ons moet geloof ook niet benaderen, nie, ah ja, ik heb één dag mijn geloof in Jezus geplaatst, ik heb geloof niet. Ons heeft geloof nodig. En dan is ons niet meer op onze situatie en op onze hoeveelheid geloof gericht. Nie? Dan ontdek ons dat dit daarover gaat naar wie ons onze handen uitstrekt. Jezus, die goede Heer, die barmhartige Zoon van God, die Almachtige. Nou, en dan lees ons, dan hoor ons een van die meest opmerkelijke reacties in die Bijbel. Ik geloof, Heere, kom mij ongeloof te hulp. Eerste vraag. Zal ons niet vergeet om verbaasd te wees, oor zijn geloof niet. Die twijfelarij is voorbij. Hij gloeit in Jezus. Dit is een groot verandering. Voor de man wat een paar minuten geleden met scepticisme naar Jezus gekeken heeft. Hij is overtuigd. Maar kijk nou hoe eerlijk hij is. Hij heeft geen pretenties. Nie? Hij maakt niet alsof hij nou sterk moet wees. Nie? Hij erkent dat hij twijfelt. Om in Jezus te geloven is een gevecht. Je vecht in jouw twijfels en ongeloof. Die man erkent, hij heeft Jezus nodig. En hij vertrouwt Jezus. En dan heb je die nodig om zelf goed te lijken of sterk te staan. Nie. Het gaat niet over die kracht van jouw geloof. Nie. Al wat tel is op wie jij vertrouwt. En hoe belangrijk is het niet voor ons nu? Hoe dikwijls twijfel je nog? Hoe dikwijls kom je achter je geloof is maar zwak? Maar durf je dit te erkennen? Of voel je moet, in ons gemeente hier, je moet wijs, je sterk, je staat vast. Ons kan makkelijk die vastigheid van die waarheid verwar met ons geloof in die waarheid. Ons moet nooit die waarheid van die evangelie, van die Bijbel bevraagteken. Maar dat betekent niet dat je met stelligheid je eigen standpunt moet verdedigen. Nie. Alsof dit die cel is. Plaats jouw vertrouwen in Jezus. En laat Hij die bron van jouw kracht en zekerheid wees. Niet jouw eigen hart, of jouw geloof, of jouw oortuigings nie. Wie nader beweegt aan Jezus, ontdek meer van die zwakheid van zijn eigen geloof. En in die gemeente van Christus moet ons niet maken alsof ons sterker is als wat ons is niet. Ons kan maar onze eigen zwakheid en twijfels erkennen. Terwijl ons samen beleidt dat Jezus ons kracht en onze securiteit is. Hier die woorden staan in die Bijbel, dus niet weggeëdit niet. Ons wordt geroepen om niet ons kracht in ons eigen geloof te zoeken, nie, maar in Jezus zelf. En dan kan ons onbekommerd ons eigen twijfel en zwakheid erkennen. En ons krijgt vrijmoedigheid om mekaar zijn gebed te vragen. omdat ons eerlijk kan wezen. Maar hier is eigenlijk nog maar net een nieuwe effect. Belangrijker als die openheid naar elkaar toe, is dat ons al ons twijfels en ons gebrek aan geloof bij Jezus brengt. Als jij voor God staat, is het niet nodig om een masker te dragen en beter te lijken als wie jij is niet. God kent jouw hart al klaar. Zo, dit is niet nodig niet en dit is ook schadelijk als je jouw zwakheid voor hem probeert weg te steken. En bedenk ook naar dit. Allemaal wat eerlijk voor God erkent dat hun geloof maar zwak is, bevindt hun in een goede gezelschap. Kijk, daar is Jacob. Uit die Oude Testament. Hij had altijd geprobeerd om God te gebruiken om zijn doelen te bereiken. Hij wil altijd in beheer wees. En toen brengt God hem op zijn knieën. En hij moest erkennen, God is sterker. En zijn been, zijn heup, wat niet meer goed werkt, niet, had hem altijd daar aan herinneren. Bij elke stap wat hij geneemd heeft. Petrus in het Nieuwe Testament was voortvarend, grootpraterig. Nee, ik zal u nooit verloren, Heere. Hij moest zijn woorden inslikken. En hij had gehuil door zijn verloning van Jezus. En Jezus had hem al zijn zondes vergeven. En toen kon hij weer een leier wees. Diezelfde Petrus het moedig uit die boot geklimmen en op die water gelopen naar Jezus toe. Maar zodra hij zijn blik van Jezus afgewend het en naast die water en naar hemzelf gekeken het, het hij in die golven gesink. God stuur hoogmoediges weg. Maar verwelkom allemaal wat hulle bekeer en hulle zwakheden erken en zijn hulp vraag. Doen dit. Die vader van hierdie seun is ook een van die geloofsgetuies wat ons aanspoor. Jezus het sy seun bevry van die boze geest toe sy pa gegloed en zijn eigen zwakheid erken het. En wat gebeurt dan? Jezus heeft die onreine geest bestraft en voor hem gezegd, jou stom en dorbe geest, ik gebied jou, ga uit hem uit en kom nooit meer in hem. En nadat hij geschreeuwen om bij je stuiptrekking laat krijgen, het hij uitgegaan. En die seun het soos een dooie geworden. Ze hebben bij gezegd, hij is dood. Maar Jezus heeft hem bij de hand gegrijp en hem opgericht en uit opgestaan. Jezus het met gezag gesprek en die seun bevry. Die onreine geest het niet meer een katse kans gehad nie. Hij moest loop en nooit weer terugkom nie. En eerst het die seun neergeval en doodgelijk, maar dadelijk kom Jezus se leven en geest in hom en hij staan op. Zo, als jij Jezus lief het, en besef, je hebt hem nodig. Maar je voelt jouw geloof is maar zwak. Roep tot Jezus en vraag zijn hulp. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Mensen zijn geduld raken één dag klaar. Ons trek ergens een lijn in aan, nou is het genoeg. Maar Jezus nooi ons en zegt, kan jij dit niet recht krijgen? Nie? Dit is precies waarvoor ik gekomen ben. Vertrouw maar op mij. Want ik kom jouw ongeloof te hulp. Jezus, vestig al jouw aandacht op hom. Geloof in hom kan zo klein wees als een mosterdzaadje. Zolang je op hom vertrouwt. Dit gaat erover wie jij vertrouwt. Niet hoe sterk jouw geloof is nu. Die man heeft op die rechte deur geklopt. En met zijn zwakheid naar Jezus toegegaan. En Jezus het hom, waarom hij zijn zoon ontferm. Die laatste punt, gebed. Draai naar Jezus toe in geloof, dit is die boodschap. Dit wordt nogmaals duidelijk in die gevolgtrekking. En toen hij in die huis komt, vraagt zijn discipels om afzonderlijk, waarom kon ons om niet uitdrijven niet? En hij zegt voor hulle, hierdie geslacht kan door niks anders uitgaan als door gebed en vast niet. Nou hier is dus die raamwerk van die hele vertelling, die discipels was niet sterk genoeg om die boze geesten te oorwinnen. Discipels had wel eerder die bevoegdheid ontvang om boze geesten uit te drijven. Maar dit was niet een permanente vaardigheid of een magische kracht, wat nou altijd daar zou wees nie. Dit was bitter nodig om elke dag, elk uur op Jezus te vertrouwen. en nie in hulself die krag of gesag te soek nie. Christene bly in alles van Jesus afhankelijk. Ons moet nie probeer om op een of andere geloof op te spaar en onafhankelijk van Jesus te word nie. Ons moet nie denk, hy het iets in ons ingegiet wat nou altyd daar is, wat op sy eie net sal voortbestaan nie. Geloof beteken dat jy steeds weer jou hand na Jesus uitstrek, om te ontvang en hom te aanbid, bly afhankelijk van hom. En daarom noem Jesus speciaal die gebed, hierdie geslag kan door niks anders uitgaan als door gebed en vast nie. Gebed is soos een SOS-berig in die storm, of soos een mayday-berig wat de piloot uitstuur als hy in die moeilijkheid is. Dit is een vraag om hulp, nie een verklaring van onafhankelijkheid nie. Kom, help my Jezus. Ek is maar zwak, maar ek vertrouw op u. U is my redder, u is die koning wat oor my regeer, en met sy groot mag my beskerm. Laat ons nooit arrogant word nie, maar altyd nederig teruggaan na Jezus. Ek geloof, kom my ongeloof te hulp, Here. Amen. Laat ons samen bid. Heer, ons dank u dat Jezus op aarde gekomen is. Ons dank u dat hij ons gered heeft. Uit alle situaties waarin onszelf niet kon redden. Heer, er zijn zoveel dingen waarvan ons denkt dat ons dit wel kan hanteren. En het lijkt alsof het werkt. Maar wil u ons oor daarvoor oopmaken? Dat ons in alle situaties u nodig heeft. Dat ons geloof nodig heeft. Niet in onze eigen krachten, niet, maar in u. Wil u ons geloof richten op Jezus? En als ons die zwakheid van ons geloof raakt zien, Heere, wil u ons aandacht weg, laat wegbewegen van ons eigen geloof en dit verplaatst naar Jezus zelf. Help ons om dit te onthouden. Dat het niet gaat door die kracht van ons geloof en ons vertrouwen niet. Maar dat het daardoor gaat op wie ons vertrouwt. Heer, help elkeen van ons om dit te doen. Ook in situaties wat bij je moeilijk is. Waar daar niet verandering is niet. Zie in ons en help ons om op u te vertrouwen. Ons bid voor mensen wat ons niet kennen, wat rondom ons leef, wat ook in uitzichtsloze situaties leef. En ons bid, Heere, wil u hulle vertroos en hulle wijs op Christus, dat hulle om mag leer ken. En wil u ons gemeente en al uw gemeentes gebruik om een licht te wees, zodat mensen wat Jezus begin en soek, dat hulle hem ook kan vind. Heer, ons dank u voor die aanmoediging wat ons in hierdie gedeelte krijg. Dat u ons heeltemaal richt op Jezus en op zijn macht. En Heer, ons besef ook dat als ons dan ons geloof in hom plaats, dat ons hom ook op die bestuurdersplek van ons leven plaats en dit heeltemaal in zijn handen los. En dat ons dan op hom vertrouwen, wanneer ons bid en wanneer ons zien dat ons gebeden nog niet verhoor is nie. Geef ons dan die vertrouwen, Heere, dat ons niet ongeduldig wordt en sê, wanneer gaat het nou gebeuren nie? Maar dat ons besef, onthou, dat u barmhartig is, dat u alles regeert. En dat u alles op uw eigen tijd doet. En dat u wijzer is als wat ons is. Help ons om in u te gloeien. Heer, ons dank u dat ons ieder gedeelte mocht lezen. En dat u ons daarmee aanspoort om met ons twijfel en ons ongeloof ook naar u toe te gaan. Help ons om dit te doen. Help ons om niet sterker te wil lijken als wat ons is niet, maar om dit eerlijk te erkennen dat ons zwak is en om daarmee naar u toe te gaan. Geef ook, Heere, dat in ons gemeente daar niet een atmosfeer mag wees, dat ons proberen om sterk te wees niet, maar dat ons eerlijk kan wees en elkaar zijn gebeden kan vragen, zodat ons elkaar voor u brengt. Want hier die generatie, die macht van die duivel kan net verdwijnen. Je gebed en vast, het u gezien. Heere, help ons om op u te vertrouwen. Ons dank u, Heere, voor die mooie dingen wat ons beleef. Ons dank u dat Freddy laatst week zondag zijn verjaarsdag kon vieren. Ons dank u voor zijn plek in die gemeente. Ons dank u voor zijn geloof. En ons bid dat u hem zal zien in zijn gezin, bij zijn werk. Dat u om gezondheid en liefde en geloof zal geven. Zodat hij u zal dienen en daarin vreugde mag vinden. Heer, ons bid voor die wereld waarin ons leeft, die onzekerheid, wat lijkt alsof dit net toeneemt. Al die verhoudings, wat jarenlang, decades lang daar was en die wereldpolitiek is bezig om te verbrokkelen. En ons bid, Heer, dat Dat u ons daarin leiding zal geven, dat ons dit op een gelovige manier zal bekijken. Dat ons niet vastklauw aan zekerheden wat aan mensen en organisaties verbonden is niet. Maar dat ons ook door hierdie onzekerheid weer naar Jezus toegedreven wordt. Help ons om te onthouden dat hij regeert, dat hij zal terugkomen. En dat het zaak maakt wat ons met ons levens doen en ook wat er beslissingen die leiders van hierdie wereld neem. Ons bid voor hulle, dat hulle wijsheid zal geven, zodat daar niet beslissings geneem wordt wat geweldig negatieve en groot gevolgen kan hebben voor baie landen. Ons bid dat u die vrede zal bewaren en dat u gerechtigheid en recht zal herstellen daar waar dit verdwijnt en aangeval is. En ons bid voor die wereld, Heere, dat hulle dat allemaal duidelijk die boodschap mag hoor en aanvaar dat uw koninkrijk kom. En dit bid ons dan ook, Heere, laat uw koninkrijk kom en laat uw wil geschieden op aarde zoals in die hemel. En help ons om naar uw koninkrijk uit te zien. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons wil nou stilstaan bij die wil van God voor ons levens, nadat hij ons bevrijdt. Ik wil vandaag uit Efesiërs 4 lezen. Dat is die mooie gedeelte in die tweede helft van Efesiërs 4, wat beschrijft hoe die nieuwe leven lijkt, omdat God ons bevrijdt. En dan moet ons die, in die gebooien wat ons hier vindt, herken ons die 10 gebooien en moet ons beseffen dat het die uitdrukking is van die nieuwe leven wat ons ontvangt. Dit zeg en betuig ik dan in de Heere, vers 17, dat jullie niet meer moet wandelen zoals die andere heidenen ook wandelen in die verdwaasdheid van hun gemoed niet. Mensen wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die leven van God, door die onkunde wat in hun is vanwege die verharding van hun hart, wat ongevoelig geworden is en hun oorgegeerd aan die ongebondenheid om in hebzucht allerhande onreinheid te bedrijven. Maar jullie het Christus niet zo leer kennen. Als jullie tenminste van hem gehoord en in hem onderricht is, zoals die waarheid is in Jezus, dat jullie wat die vorige levenswandel betreft, die oude mens moet afleggen, wat door die begeerlijkheden van die verleiding te gronden gaan. En dat jullie vernieuwen moet worden in die geest van jullie gemoed. En jullie met die nieuwe mens moet bekleden wat naar God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom leer die leugen af. En spreek die waarheid, elkeen met zijn naaste, want ons is mekaar zijn leerde. Word toornig en moet niet zondig niet, laat die zon niet ondergaan oor jullie toorn niet. En gee aan die duivel geen plek niet. Laat die een wat stiel niet meer stiel niet, maar laat hem liever arbeiden met zijn handen te werk wat goed is, zodat hij iets kan hebben om meer te deel aan die een wat gebrek heeft. Laat daar geen vuil woord uit jullie mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is voor die nodige stichting, zodat het genade kan geven aan die wat het hoort. En bedroef niet die Heilige Geest van God nie, die wie jullie versiel is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en lastering moet van jullie verwijderd worden. Zo is met alle boosheid, samen met alle boosheid. Maar wie is vriendelijk en vol ontferming tegenover elkaar? Vergeef elkaar, zoals God ook in Christus jullie vergeven heeft. Laat ons nou daarop antwoord en zing van die vreugde oor ons verlossing, lied 431. Laat ons ook ons dank voor die bevrijding wijs en die gaves wat ons aan die Here teruggeeft. Daarvoor is nou geleentheid. En daarna zing ons onze laatste lied vanochtend, Schriftberijming 12, vers 1 tot 3. Die duivel is neergestort vanwege die kracht en heerschappij van Jezus. Dat ons dan nou die seën van God ontvang. Dit beteken sy belofte van aanwezigheid, dat hy aanwezig is met sy kracht en liefde in ons levens. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.